Goedenavond allemaal. U ziet een beetje in het donker voor mij. Ik moet een beetje wennen aan de schijnwerpers. Maar ik denk dat het wel goed komt, maar ik herken u niet allemaal. Was u de vorige keer? Wie was de vorige keer? Twee keren ervoor? Wat een trouwe gemeente. Geweldig. Nou, fijn dat u er weer bent. Er staat een 2, maar daar moet u zich niks van aantrekken hoor. Dat moet je een streep doorheen zetten. Dat had een 3 moeten zijn voor vanavond, maar in een ander seminar is het een 2. Omdat ik de eerste keer wat anders gedaan heb. Hier, in uw midden. Toen is het gegaan over die koninkrijken en dat beeld van Nebukadnezar, weet u wel? En de komst van het koninkrijk door die steen die zonder toedoen van mensenhanden van boven komt. En tegelijkertijd die 4 wereldrijken vernietigt. Daniël 2 vers 35. Tegelijkertijd. Een woord dat moeten we goed in de gaten houden. Want wij denken, als we aan die wereldrijken denken, aan vroeger. En die zijn er niet meer, die wereldrijken. Maar die zijn er nog wel. Want achter die wereldrijken staan geestelijke machten in de hemelse gewesten. Daarom worden ze in wereldrijken aan ons getoond. Die wereldrijken zijn ook wel weer allemaal opgekomen. Niet als wereldrijken, maar wel als koninkrijken. Babel, Irak is weer helemaal terug. En nou ja, we weten allemaal wat dat inhoudt in deze tijd, in deze eindtijd. Daar is het laatste woord nog niet over gesproken. Het volgende rijk in Daniël was het Persische Rijk. Nou, Iran is ook weer helemaal terug, Perzië. Griekenland, dat is elke dag in het nieuws, daar hoeven we het ook niet over te hebben. Het Griekse Wereldrijk. Dit Griekenland is geen wereldrijk, maar het houdt wel heel de wereld, en vooral Europa en de financiële wereld in gijzeling. En het laatste wereldrijk is het Romeinse wereldrijk. En wij leven in de nadagen van dat Romeinse wereldrijk, maar die horen ook weer allemaal bij elkaar, die 4. Staat niet voor niks in de Bijbel. Dat moeten we ook niet gaan vergeestelijken of daar een of andere rare theologische draai aan geven. Wat ik wel eens zie gebeuren. En dan denk ik, ja, waar baseren ze dat nou op? Lees nou gewoon wat er staat. Want in het laatste Bijbelboek kom je die 4 wereldrijken en dan als 1 rijk komen die terug met die kenmerken, met die 4 kenmerken van die 4 wereldrijken zoals in Daniël 2 en ook Daniël 7 beschreven staan en je ze ook tegenkomt in andere delen van de Bijbel. En daar in de Openbaring 13 is het rijk van de antichrist dat eraan zit te komen. En daarom moeten we alert zijn. We moeten weten wat de Bijbel zegt. En we moeten een Bijbels wereldbeeld ontwikkelen. Dat is heel belangrijk, dat laatste. Een Bijbels wereldbeeld. De meeste christenen hebben een Grieks heidens wereldbeeld. En dat is treurig, eigenlijk. Dat is heel treurig. Want we horen niet Grieks te denken, we horen christelijk te denken. Joods-christelijk. Grieks, dat is uit de tijd van het Nieuwe Testament, dat was het Grieks-Romeinse Rijk. Dat was helemaal doortrokken van die Griekse geest. En daar is de wereld vandaag ook van doortrokken. Als je geschiedenis gaat studeren of je gaat... cultuurgeschiedenis met name ook studeren, of je gaat je daarop oriënteren, dan zul je altijd weer terugkomen bij dat Griekse wereldrijk. Bij het Grieks-Romeinse Rijk, wat een stempel heeft gedrukt en gezet op de wereld waarin wij vandaag leven. En het verenigd Europa dat zich is aan het ontwikkelen... wat al af en toe al een beetje mank loopt en zo natuurlijk, maar dat staat ook in de Bijbel, dat vormt geen eenheid. He, zegt Daniël 2, ze zoeken door overeenkomsten te sluiten, zoeken ze naar eenheid. Daar staat het woord huwelijksovereenkomsten, dat is niet zo'n gunstige vertaling, maar de vertaling letterlijk is erg moeilijk. Het zijn overeenkomsten die men wil sluiten om die eenheid te realiseren, maar de eenheid zoals het vroeger in het Romeinse Rijk was, die eenheid is niet meer te verkrijgen, maar het zal toch een eenheid zijn, een zekere eenheid, maar het is ijzer en leem. Het is het rijk van ijzer, dat wel. Het is nog steeds het rijk van het Romeinse Rijk, is het rijk van ijzer. U weet, ze zijn met metalen aangegeven, het gouden hoofd, Babel, het eerste koninkrijk in de Bijbel. En het laatste koninkrijk in de Bijbel, want als Babel valt, dan komt het koninkrijk van God. Openbaring 17 en 18 en 19. Het eerste deel. Dus tussen die twee momenten in de Bijbel, tussen het Babel opgericht door Nimrod in Genesis 10 en het laatste moment van Babel in het eindoordeel, waar zij wordt genoemd de grote hoer aan de vele wateren, waar alle koningen der aarde mee gehoereerd hebben. De hele wereld en de koninkrijken en de koningen zijn met haar, met Babel verweven. Dat is ons Bijbels wereldbeeld dat we moeten ontwikkelen. Dat zien we vandaag gebeuren. Maar daaraan komt dus een einde en dan komt het koninkrijk van God. Dan komt er een heel nieuwe pagina in de geschiedenis van Gods handelen met deze wereld. Hij gaat de wereld dus niet vernietigen. Hij gaat de wereld redden. Hij gaat zijn schepping redden. En dan komt het koninkrijk. En ik wil eigenlijk gewoon eerst even een psalm lezen die met dat koninkrijk samenhangt. En dat is psalm 98. Psalm 98. Zing de Heer een nieuw lied, want hij heeft wonderen gedaan. Zijn rechterhand en zijn heilige arm gaf hem zegen. De Heere heeft zijn heil bekendgemaakt, zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der volken. Hij heeft gedacht aan zijn goede tierenheid en aan zijn trouw jegens het huis Israëls. Alle einden der aarde hebben aanschouwd het heil van onze God. U voelt wel aan, dat is nog niet echt gebeurd. Dan kun je natuurlijk vergeestelijk nu zeggen, ja, maar het evangelie is over de hele wereld gegaan en alle volken en zo. Maar het gaat hier over wat anders. Hij heeft zijn gerechtigheid openbaar gemaakt. En zijn heil bekend gemaakt. En zijn trouw jegens het huis Israëls. Juicht de Heere, gij ganse aarde. Breek uit in gejubel en psalm zing de Heere met de citer. Met de citer en met luide zang. Dat hebben we net gedaan, hè? De citer, dat is de gitaar, hè? Dus, dat hebben we net gedaan. Ja, ik vind dat zo wonderlijk als je over muziek en zo in de kerkelijke pers leest, al jaren, al heel lang. Dan is het orgel in de reformatorische kerk natuurlijk het instrument. En als je een orgel haalt, is dat natuurlijk ook mooi. Het wordt de keizer der instrumenten genoemd. Maar hij komt niet in de Bijbel voor. De gitaar wel. Vertaald met het woord citer. Ook in het Nieuwe Testament, in de Openbaring, in de hemel zelfs, wordt op de citer gespeeld. Dus broeder, je zat aan de goede kant met je gitaar. Vers 5. Psalm zingt de Heere met de citer. Met de citer en met luide zang. Met trompetten en met bezuingeschal. Juicht voor de koning. De Heere. Kijk, hier is de koning in beeld. De Heer Jezus is nog geen koning. Dat vinden heel veel christenen moeilijk, want een heleboel liederen gaan daarover. Maar hij is wel als koning gezalfd, maar hij is nog geen koning. Pas in Openbaring 11, daar staat als de, en dan gaan de engelen zingen en juichen bij de zevende bezuin, en dan heeft de Heer het koningschap aanvaard. De Heer Jezus is nu nog geen koning. Hoe kan ik verkopen aan een ongelovige dat hij koning is over deze wereld? Wat is dat voor koninkrijk? Vol van ongerechtigheid, zonde en ziekte en ellende en dood. Maar straks in het vrederijk, als het koninkrijk komt, dan zal het anders zijn. Dat is geen dooddoener, dat is een belofte. Dat is een belofte van God. En alle lijnen in de Bijbel leiden uiteindelijk tot dat moment dat hij koning wordt en zijn koninkrijk kan komen en de hele aarde zal vullen. Juich voor de Heere, de koning. Vers 7. De zee bruisen en haar volheid. De wereld en wie erin wonen. Dat de stromen in de handen klappen. De bergen tezamen jubelen. Voor de Heer, voor het aangezicht des Heeren. Want hij komt. Om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid. En de volken in rechtmatigheid. Tot zover. Psalm 98. Een prachtige psalm. Je zou mij uit je hoofd moeten leren. Dat zou heel goed zijn. Om zo'n hele psalm uit je hoofd te citeren. Dat helpt je om ook fris te blijven in je gedachten. Om de grijze cellen actief te houden, zeg maar. Hè? We gaan even kijken. Zit er iemand achter de laptop? Doe dat daar? Oké, okay. Oh, staat er al. Als we het hebben over de komst van het koninkrijk, moeten we ook even terugkijken in de kerkgeschiedenis. Dat is heel belangrijk, want wij in de 21ste eeuw, als evangelische christenen, wij staan op de schouders van onze voorouders. En die stonden weer op de schouders van hun voorouders. Enzovoort. Dat gaat terug in de geschiedenis. Sommige evangelische christenen denken dat zij het christelijk geloof hebben uitgevonden. Maar dat is natuurlijk niet zo. We hebben 1500 jaar theologie achter ons. En we hebben 1500 jaar kerkgeschiedenis achter ons. Met zeer indrukwekkende momenten daarin. Met zeer veel leerpunten daarin voor vandaag. En het zou goed zijn om daar vanavond ook een paar dingen van te zien. En als je zegt, nou daar wil ik meer over weten, dan kun je natuurlijk altijd naar de... Oh, deed ik dat? Oh, als ik mijn hand ervoor houd, dan is hij harder, hoor je dat? Je kunt natuurlijk altijd naar de bibliotheek gaan en een boekje halen en dan over die wereldrijken wat lezen waar we het vorige keer over gehad hebben. Of over de kerkgeschiedenis natuurlijk. Je moet niet zo'n dikke pil nemen, want dat is veel te veel, maar gewoon een populair boek over de kerkgeschiedenis. Heel interessant, hoor. En dan krijg je ook voor je geloofsleven meer zicht op het feit dat we staan in het geheel van een groter verband. Die verbanden zijn vandaag allemaal weggevallen. Wij zijn vandaag teruggeworpen op het onbewoonde eiland van het individu. En verbanden zijn weggevallen. Gezinsverbanden vallen vaak weg. Allerlei verbanden in de samenleving vallen weg. We krijgen allerlei specialisaties enzovoort. We krijgen allerlei nieuwe politieke partijen die allerlei belangen behartigen. We hebben nu ook een oudere partij die zorgt voor de pensioenen. Ja, dat is niet zo, want... Maar dat zeggen ze. We hebben de VVD natuurlijk. Hebben jullie die 1000 euro nog van Rutte gekregen na de verkiezing? Of hebben jullie die niet gekregen? Zeg je? Oh, ja, nee. Als hij verkozen zou worden, zouden we het krijgen. Als het niet gaat, dan moet je even een briefje schrijven. Kan ik niet doen, want hij heeft alle werkenden beloofd. En ik ben een gepensioneerde, dus ik kan dat niet doen. Maar je ziet in de politieke landkaart ook van Nederland allerlei belangenpartijtjes en het hele leven bestaat in de kerk ook. Je hebt jeugd en dan heb je de ouderen en dan heb je mannenbijeenkomsten en vrouwensamenkomsten. En alles valt uiteen in groepjes. En er is geen verband meer. Een verband in de kerk hoort de Heer Jezus te zijn. Hij moet ons samenbinden. En het geloof in de Heer Jezus... daar heb je ook geen probleem met jongeren of ouderen. Alleen als het over muziek gaat, ja, dan wel natuurlijk. Dan hebben de jongeren weer niks met een kerkorgel en de ouderen weer niks met een gitaar. Het verbrokkelt. De samenleving is sterk aan het verbrokkelen. En we raken het zicht op de verbanden steeds meer kwijt. De middeleeuwen staat hier. De middeleeuwen, dat zijn zeg maar rond het jaar 1000 is dat begonnen. En dat was na Karel de Grote. Weten jullie Karel de Grote nog? Die hebben de eerste avond behandeld. Wie weet dat nog? Karel de Grote. Dat was een grote bestuurder in Europa. Hè? Duitsland, Frankrijk, de Benelux-landen, de Alpenlanden. Had een groot gebied en hij wilde de eenwording van Europa. En hij wilde een Europese grondwet. Weet je wel, Karel de Grote, de 9e eeuw, heel interessant. Dat is dus niks geworden uiteindelijk. En na hem kwamen de Otto's. Otto de Eerste, Otto de Tweede en Otto de Derde. En met Otto de Derde zitten we zo'n beetje rond het jaar 1000. Keizer Otto de Derde. Als je nou meer daarover wil weten, want het is buitengewoon interessant, dan ga je naar de bibliotheek en dan haal je een boekje. Of je gaat googlen, dat kan natuurlijk ook, dat is nog sneller. Dan ga je googlen op Keizer Otto de Derde en dan ga je lezen. Je ziet ook mooie schilderijen uit die tijd, die ook van keizer Otto gemaakt zijn en van de geestelijke wereld van die tijd. Maar waarom is dat nou zo belangrijk? Wel, in het jaar 1000 is men tot de slotsom gekomen dat het koninkrijk van God niet gekomen was. Want de Bijbel spreekt over het duizendjarig vrederijk. Nou moet je eventjes alert zijn. Ben je er nog bij? Het duizendjarig vrederijk, daar spreekt de laatste Bijbelboek over. Dat het duizend jaar zal duren. En men heeft gedacht, al vanaf de vierde, de vijfde eeuw, en vooral de vijfde eeuw, vanaf Augustinus, nu zal, ik moet anders zeggen, vanaf Augustinus heeft men geleerd, heeft men een theologie ontwikkeld, dat wij nu in het vrederijk leven. In het duizendjarig vrederijk. Dat het al 2000 jaar duurt, dat heeft, nou ja, dat, wat is nou dat duizend jaar verschil? Daar haalt men de schouders over op. Maar wij leven dus in die theologie van de kerk, van de vijfde eeuw, Augustinus, weet je wel? Wij leven nu in het vrederijk. Maar goed, dan is het jaar 1000 zit eraan te komen. En wat nu? Want na dat vrederijk komt het oordeel van God. En wat kreeg je in het jaar 1000? Dat er grote onrust kwam in de kerk en in de samenleving. Want kerk en samenleving hoorden bij elkaar. In dat rijk van de Otto's en in het rijk van Karel de Grote enzovoort. Dat hoorde helemaal bij elkaar. En wat nu? Wel, toen was er een keizer. Niet alleen een keizer, er was een paus. Heel interessant. Een paus in het jaar 1000. En dat was paus Sylvester II. En dan zeg je, ja, daar heb ik ook nog nooit van gehoord. Nou, geeft niet. Morgenochtend kun je googlen en dan ga je Sylvester II. Hele interessante man. Was de eerste Franse paus in de kerk. Was de eerste Franse paus. En die Franse paus, die Sylvester II, was een wetenschapper. Natuurwetenschappen en dat soort dingen. Weet je wat hij gedaan heeft onder andere? En daar zullen we hem allemaal dankbaar voor zijn. Hij heeft een cijferschrift ingevoerd in Europa. Het cijferschrift zoals wij dat hebben, met 1, 2, 3 enzovoort. Want tot dan toe had men het Romeinse cijferschrift met die letters. Maar hij heeft het Arabische cijferschrift ingevoerd. En hij zegt, dat is veel makkelijker, dat gaat sneller, kun je sneller rekenen. Goed voor de economie enzovoort. Dus in no time heeft hij naam gemaakt met het invoeren van het Arabische cijfersysteem zoals wij dat vandaag nog steeds kennen. Nou, dan komt de man al een beetje dichterbij. Maar hij was ook een wetenschapper, zei ik al. En omdat er zoveel oordeel gekomen was, zoveel verwarring gekomen was, moet ik zeggen, over dat oordeel van God. Men dacht, dat oordeel gaat komen. Het einde van het christendom is nabij. En nu zullen de heidenen de wereld verslinden en in zich opnemen. En het zal allemaal terugkeren naar de duisternis. En de hele christelijke wereld van het Europese, grote Europese Rijk. Van Karel de Grote en van de Otto's. Zal uiteindelijk uiteenvallen. Dus wat zei Sylvester. Eigenlijk moeten we even naar de tweede, ook maar daar kijken, naar de tweede dia gaan. Want Sylvester II, de paus, die zei nou, wij moeten eigenlijk de theologie, zeg maar, van de kerk, moeten we eigenlijk scheiden van het zicht op de geschiedenis en de interpretatie van de geschiedenis en de toekomstverwachting van de geschiedenis, moeten we scheiden. We krijgen aan de ene kant de kerk en we krijgen aan de andere kant de wereld van de wetenschap en de beschouwingen van de wereld. En dat wil zeggen dat hij uiteengehaald heeft kerk en wereld. Oftewel geloof en wetenschap. Oftewel de scheiding van kerk en staat. Dat is in de Franse revolutie natuurlijk gekomen, maar dat was niet nieuw. Dat kwam al toen in de tijd van Sylvester II is dat gebeurd en men heeft dat Sylvester zeer kwalijk genomen. Want dat is de ondergang, dat is het begin van de ondergang van het christendom in het Rijk. In het Rijk, zoals dat heette, de ecumene, de hele bewoonde wereld, zeg maar, van de Otto's. Van de keizers. Van de Romeinse keizers. Wel, die wereld van de wetenschap wordt uiteindelijk de autonome wereld van de wetenschap. De wetenschap is vanaf het jaar 1000 ongeveer al aan het autonoom aan het worden. Dat is vandaag helemaal aanwezig. Vandaag is er geen combinatie meer mogelijk in het denken van de mensen. Geen combinatie meer van geloof en wetenschap. Dat is heel belangrijk om te weten. Als je als wetenschapper zegt dat je een gelovige bent, dan ben je uit. Er zijn studenten in de studentenwereld die iedere keer proberen om dat weer met nieuwe conferenties en studiebijeenkomsten bij elkaar te brengen. Geloof en wetenschap, maar het strandt steeds verder op het heidense denken over een autonome wetenschap. En daar zitten we vandaag mee. En daar zitten jullie kinderen mee. Die naar de middelbare school gaan. Die misschien naar de universiteit gaan. Die gaan studeren. En op een gegeven moment denk je, ik heb helemaal geen contact meer met mijn kinderen. Nee, dat klopt. Dat heeft daarmee te maken. Want kijk, de kerk is weggevlucht uit de wereld van de wetenschap. Al vanaf het jaar 1000. En men heeft toen niet gezien wat de consequenties daarvan zouden zijn. Maar in ieder geval, in die wereld heeft de paus een groeiende macht gekregen. En toen is er ook een verlangen gekomen in de kerk om God niet te laten vertrekken. Want men dacht, God gaat weg. Het rijk is niet gekomen. We hebben allemaal gefaald. De kerk heeft gefaald. Het koninkrijk is niet gekomen. Wat moeten wij nog met de Bijbel? Hoe moet het verder? Heere God, wat gaat u doen? En in die tijd heeft men kerken gebouwd om zoveel mogelijk God binnen de kerk vast te houden. Dat is heel interessant. Dat heeft te maken met de architectuur. Als je nou een hele oude kerk hebt uit de Romeinse tijd. Je vindt hem bijvoorbeeld in Maastricht. Bij het Vrijthof. Het grote plein in het centrum van Maastricht, weet je wel. Het is leuk om een paar dagen in Maastricht door te brengen hoor. Dat is echt Bourgondisch leven, zeg maar. Het begint daar al. En je bent op het Vrijthof, dan zie je daar een hele oude Romaanse kerk. En als je nou goed kijkt, heeft die kerk heeft hele dikke kerkmuren en heeft hele kleine raampjes. Want de gedachte was, wij moeten God vasthouden. Hij mag niet vertrekken bij ons. Want die gedachte was in de kerk heel sterk ontstaan door het feit dat Gods koninkrijk niet kon komen. Dan gaat hij weg uit deze wereld. Als je daar wat meer over wil weten, ga je gewoon maar googlen en dan vind je wel het een en ander. Over het jaar 1000. Want wat ik u vertel is gewoon historie. Is geschiedenis. Maar veel mensen weten de geschiedenis niet. En als je je geschiedenis niet kent, ja, dan ken je de toekomst ook niet. Dus toekomst en geschiedenis en toekomst hebben heel erg met elkaar te maken. Nou, die Romaanse kerken, daar vinden we nog een aantal van, ook in Nederland, maar op andere plaatsen in Europa ook. Je herkent ze door de kleine ramen en de dikke muren en dat vrij pompeuze bouwwerk. Het is meer een militair fort soms dan dat het een kerk is. Maar nou gebeurt er iets wonderlijks. Als je dan op dat Vrijthof staat en je kijkt naar die andere kerk die daarnaast staat. Nou, de naam even ontschoten, maakt niet uit. Het is een bekende naam, maar de naam van die kerk weet ik even niet. Dan zie je, dat is een heel ander bouwwerk. Dat heeft hele hoge ramen. Dat heeft een hoog dak. Dat heeft een spitse toren die tot in de hemel reikt bij kans. Zoals het lijkt. Althans, het is de bedoeling van de architect geweest. Want wat gebeurde er daarna? Daarna ging men de gotische kerken bouwen. En dat is vanaf 13, 14, 1500. En dat noemen wij vandaag gotische kerken. Die naam die is er pas later aan gegeven. Dat heeft ook al met de invloed van de goten te maken. Dat was een bevolking die vanuit het noorden het Romeinse Rijk kwam binnendringen. Maar dat laat ik u nu maar even zitten. Maar die naam van die kerkgebouwen, dat werden gotische kerken. En die herken je, daar hebben we er heel veel van in Nederland. Prachtige gotische kerken. Met gotische ramen. Want wat was de gedachte daarachter? En dat is heel tragisch. En ik zou u willen vragen om begrip te hebben voor de geschiedenis. om ook in het levensgevoel van de mensen uit die tijd je te proberen in te leven. Want God was wel weggegaan. God was weggegaan. En wij zijn hier op aarde. Er zijn ziektes en er zijn allerlei dingen. En het heeft niets meer met het vrederijk te maken. Waar de Heere de ganse aarde zou bevolken. En de ganse aarde zou juichen. Er komt goddeloosheid, er komt misdaad, er komt onzekerheid. Er komt politieke instabiliteit. En alles wat daarmee samenhangt. En dan komen de gotische kerken. En dat is, we gaan God achterna. We gaan met hem naar de hemel. We bouwen hoge kerken, grote kerken. En we willen de Heere volgen. Die de aarde verlaten heeft. Om in de hemel te wonen. Geweldig. Architectuur, hè? Dat is zoiets moois, hè. Als je nou zegt, ja, daar wil ik eens wat meer over weten. Nou, dan weet je nu waar je wezen moet. Maar deze geschiedenis, die staat dus in een directe relatie tot de komst van het koninkrijk. Maar als nogmaals, als wij onze geschiedenis niet kennen, dan raken we de weg kwijt. En wat zie je nou zich verder ontwikkelen in dat jaar 1000? Buitengewoon interessant. In de eerste plaats ontstaat daar de alchemie. Wel eens van horen, de alchemie. Eigenlijk is onze hele wereld van medicijnen enzovoort ontstaan uit de alchemie. De alchemie is vandaag een bijna occulte bezigheid. Als je wil weten wat het precies is, dan moet je maar, weet je wel, dan hoef ik dat niet allemaal uit te leggen. Toch is dat heel interessant om, er is vandaag een schrijver uit Zuid-Amerika, Coelho, Paulo Coelho, hij is een van de populairste schrijvers op deze wereld momenteel, en die heeft een boekje geschreven, De Alchemie. Heel interessant, een paar jaar geleden. Je moet niet lezen hoor, hoeft niet, ik heb het gelezen. Je kunt beter mijn boek lezen. Dat ik vorige week bij me had. Er komen ook al deze dingen, althans een aantal van deze dingen, in voor. Maar alchemie ontstond in het jaar 1000. Die Paul Coelho, die was een satanist vroeger. Een satans aanbidder. Hij is nu heel populair. Hij is katholiek geworden later. En ik denk dat hij dat satanisme niet echt achter zich gelaten heeft. Dat zijn ziel nog niet bevrijd is. Want ik proef dat in het boekje. Ik had het al gelezen. En toen was ik later van hem dat hij deze achtergrond heeft. En dat heeft me zeer verbaasd. Maar ik kon het wel begrijpen. Want ik voelde dat in het boekje aan. Ik had hem die naam nog niet gegeven. Maar ik voelde dat in dat boekje aan. De geest in het boekje durft niet. En die neemt jouw geest mee in een wereld waar je niet wil zijn. Ik zeg niet dat het een occulte wereld is, maar het lijkt er wel erg op. Daarom zei ik, je hoeft het niet te lezen. Maar het is wel heel populair. En waarom is het nou zo populair vandaag? Omdat in deze wereld wij ook God kwijtgeraakt zijn. In deze wereld is God weg. In deze wereld hebben we God in de ballingschap gedaan. Wij hebben gekozen voor de Franse revolutie, geen God en geen meester. En we zijn op dat spoor zeer ver gegaan in de samenleving van vandaag. En God is vandaag weg uit ons land en uit onze wereld. Dan kun je natuurlijk zeggen, nee, God is er nog wel, want de kerken zitten nog vol. Dat is een oppervlakkige constatering. Want het is ontzettend veranderd de laatste tientallen jaren. En wij zien vandaag overal in onze grote steden lege kerkgebouwen staan. En die staan daar weg te rotten. Als het zichtbare oordeel van God over deze wereld. Want daar zijn we inmiddels aangekomen. Aan het oordeel van God over de wereld waarin wij leven vandaag. We hebben hem zelf in de ballingschap gedaan. Zijn geboden willen we niet horen. En we hebben een samenleving opgebouwd en zijn die aan het opbouwen van goddeloosheid en wetteloosheid en normloosheid, waarvan velen worden bedreigd in hun bestaan. Ten eerste het ongeboren kind, 30.000 abortussen per jaar nog steeds in Nederland. 30.000 per jaar. Dat is in 5 jaar 150.000. Dat is heel veel. En wat zegt de christenen? Ja, maar daar moeten we niet over hebben. We kijken de andere kant maar uit. Maar ook de ouderen worden bedreigd. Dus ik bedoel, als je je vandaag niet inzet voor de jongeren, dan word je morgen beter laat als het om de ouderen gaat. Er zijn rapporten en er zijn cijfers en er zijn dingen over, ook over de economie van de ouderen in de samenleving. Kan allemaal niet meer. Boven de 85 moet je maar niet meer om medische hulp vragen. Wordt vandaag al voluit in de krant geschreven. En dat getal is makkelijk te herleiden tot boven de 75. Of boven de 60. Waarom niet? We zijn nu toch lekker bezig. Ja? Vul het maar in voor jezelf. De afbraak van de hele zorgwereld is zeer zorgelijk, maar is gebaseerd op deze filosofieën van de heidense mens. Waar de mens een ding is. Het boek van dokter Dick Swaap, professor Dick Swaap, de neuroloog, neurochirurg. Nee, chirurg was ik ook niet, neuroloog. Dat vorig jaar is uitgekomen. Wij zijn ons brein. En dat is de afschaffing van de mens. En het boek heeft in 14 dagen tijd, zijn er bijna 300.000 van verkocht in Nederland. Want hier zit Nederland op te wachten dat we eindelijk een antwoord hebben, een definitieve antwoord, dat God weg is. En dat we niks meer met hem te maken willen hebben. Want als je met deze Dick Swaap doorpraat, wat de NCV-televisie gedaan heeft op een middag in Schepper & Co., dan zegt hij ronduit, dan wordt hij de prediker, want dan zegt hij, nee, God bestaat niet. Zijn hele filosofie in het boek is gebaseerd op het feit dat God niet bestaat. Dokter Dick Swaap. En in de hele wereld is deze man beroemd geworden, want die heeft zijn leven lang onderzoek gedaan naar de hersencellen. En die heeft gezegd, nou ja, bepaalde cellen in de hersenen, die zorgen ervoor dat je of christen bent of atheïst. Dat heeft niks met God te maken, dat zit gewoon onder je schedel, in je hersenpan. Dus ben je vandaag christen, dan zijn het de hersencellen die je misleiden op het pad van het christelijk geloof. Begrijp je? Dus de mens is een ding geworden. Niet meer dan wat onze cellen zijn. Wij zijn ons brein. En dat er ook een ziel en een geest is, daar wil deze man natuurlijk helemaal niet van horen. Buitengewoon een interessante ontwikkeling. Maar in de christelijke kerk hoor je er heel weinig over. En heel veel evangelische christenen, want ik vraag het wel eens hier en daar, die zeggen, oh, daar heb ik er nooit van gehoord. Dan zeg ik, lees je dan geen krant? Weet je niet wat er in de wereld aan de hand is? Zit je ergens met een boekje op een bergtop? Kijk, deze wereld heeft wel alles met ons te maken, hoor. En wij met deze wereld zijn ook christenen. Die zeggen, ja, stemmen, dat doe ik nooit meer. Want ik hou niet van de politiek. Ik zeg, nee, maar de politiek houdt wel van jou. Dus je moet wel stemmen. Die mogelijkheid heb je nog. En christenen denken soms heel vreemd. Ja, jullie niet natuurlijk, maar over het algemeen gesproken. En dus de wereld is een wereld die steeds meer door God wordt verlaten. In het denken, ook in het denken van de mens. Dus wat we gezien hebben is dat de wetenschap autonoom wordt. En dat autonoom zichzelf tot wet, hè, wetenschap zonder God. Alles wat kan, moet ook gebeuren. Er wordt dus niet meer gevraagd wat mag, maar er wordt altijd gevraagd wat er kan. En wat er kan, dat moet gebeuren. En zo is die alchemie ontstaan. Oh ja, even wat alchemie is, hè. Men wilde van ijzer goud maken. Want als men van ijzer goud maakt, dan zijn uiteindelijk de goddelijke elementen terug in de werkelijkheid. Als we dat nou zelf kunnen, dan zie je de autonome wetenschap, als we dat nou zelf kunnen, dan wordt het weer beter. In deze wereld zonder God kan de alchemie nog een uitkomst bieden. Dat is de achtergrond. En wat je in de kerk zag, is dat toen de transsubstantiatieleer in de katholieke kerk is gekomen. Waarvan je vroeger op de catechisatie, als je protestant bent opgevoed tenminste, dat is niet met iedereen het geval hier, maar als je protestant bent opgevoed, dan heb je geleerd uit de catechismus dat de transsubstantiatieleer een vervloekte afgoderij is. Meer hebben we niet over gehoord. Als kind vond ik dat een verschrikkelijk woord. Vervloekte afgoderij. Ik vond het bijna vloek. Maar wat het precies inhield, wist ik ook niet. Maar de transsubstantiatieleer is dat brood en wijn door de zegenspreuk van de priester van de katholieke kerk uiteindelijk ook echt worden het lichaam en het bloed van Christus. Dus de transsubstantiatie. Dus het gaat van een andere substantie, van een ander element over in een goddelijk element. We halen God terug via de transsubstantiatieleer in de kerk. Begrijpt u het beeld? Want God was weg. En de Heere moet terugkomen. Wat een tragiek voor de mensen die daar in de kerk zitten. Wat een poging tot troost van de geestelijkheid. Om God terug te brengen in de kerk via de transsubstantiatieleer. Dat was niet een vervloekte afgoderij. Het was een hulp om de mensen te overtuigen van het feit dat God nog bij ons wil zijn. Dat is een heel andere kant en een heel andere insteek. Ja, Calvinisten die hebben wel meer met de bottenbijl gehakt in het verleden. Door de beeldenstorm en zo, weet je wel. Maar ik zeg niet dat dus de transsubstantiatieleer een goede leer is. Helemaal niet, dat beweer ik niet. Maar ik wil u de achtergrond geven. Om te laten zien in de nood van de kerk en van de wereld. Die er toen gekomen is in het wegvallen van God. En wat toen ook ontstond is de zichtbare lijdende Christus. Namelijk op de crucifix. Die is ook in het jaar 1000 ontstaan. Het lichaam van Christus aan het kruis. Nou, dat is een beetje de achtergrond van de kerk als het gaat om het vrederijk. Men heeft zich verder niet georiënteerd bijbels op het vrederijk. Wat men gedaan heeft, consequent, is de Joden vergeten. Want de Joden waren er natuurlijk niet meer. Het volk Israël was weggejaagd uit het land in het jaar 70. Het land lag er desolaat en verwoest bij. En de Joden waren verspreid over het Rijk en waren weg. Dus men heeft ook ontwikkeld de vervangingstheologie. De kerk is in de plaats van Israël gekomen. En iedere keer wanneer de Joden in de geschiedenis hun hoofd boven het maaiveld uitstaken, werden ze gelijk onthoofd, zal ik maar zeggen. Want in die periode van de middeleeuwen is er een enorm antisemitisme ontstaan. In datzelfde Europa. Toen zijn de kruistochten ook gekomen. Niet waar, 1200. De kruis, de grote trek naar de 12e eeuw, moet ik zeggen, 1100 zoveel. Toen zijn de kruistochten begonnen om de macht van de kerk opnieuw onder de aandacht te brengen van de wereld. Wij zullen Jeruzalem bevrijden. Je moet bevrijd worden van de islam, want de islam was opgekomen in de 7e eeuw. De kerk was zo ver verzwakt dat ook de christelijke landen, Turkije en het Midden-Oosten en Noord-Afrika werden onderworpen aan het zwaard van Mohammed. En de islam had zich gevestigd over een hele brede strook over de wereld. Verder uitgebreid naar het westen en uitgebreid naar het oosten. Tot in Europa toe. U weet, de islam trok op tot Wenen in Oostenrijk, waar ze zijn teruggeslagen. Ook dankzij een uitbraak van de pest onder de islamitische legers en werden ze teruggeslagen in het zuiden. In Frankrijk werden ze bij Tours teruggeslagen, in een eerder stadium al in de geschiedenis. En anders hadden wij vandaag hier als moslim in de moskee gezeten. Dat is dus niet gebeurd. Maar dat is wel de achtergrond. Dus in die 7e eeuw en de eeuwen daarna is dus de islam opgekomen. Wat ook belangrijk is te weten, dat het jodendom had al voor de periode van Christus het hele Oude Testament aan de wereld gegeven. In de Griekse wereldtaal. Namelijk de Septuagint. heb ik op de eerste avond, denk ik, verteld dat de wereldtaal was Grieks geworden in het Griekse wereldrijk. De enorme invloed van de Griekse geest, van de Griekse gedachtenwereld, van de Griekse filosofie en de religie. En daar hebben 70 rabbijnen hebben uiteindelijk het Oude Testament, zeg maar, vertaald in het Grieks. De Septuagint, die ook vandaag nog steeds wordt gebruikt als het gaat om het bestuderen van bepaalde woorden in het Hebreeuws. Hoe verstond men dat in vroege tijden? En dankzij de Septuagint weten we dat. We kunnen naar de volgende dia gaan. Je moet er één terug. Nee, je hebt 5. Dat is deze. Ik heb hem niet in de goede volgorde. Vanaf het jaar 1000... één terug hoor. Ja, die is het. Vanaf het jaar 1000 begint ook de Jodenvervolging. Kijk, want als God weg is, dan ontstaat er een heidendom en een haat jegens het Joodse volk. En dat is precies wat er gebeurd is. God is door de Joden vermoord, zeiden ze in die tijd al. De godsmoord. Jezus is vermoord door de Joden. Maar wat weten we van de Joden? Die hebben een relatie met de eeuwige God. Of je dat nou leuk vindt of niet, dat is tot op vandaag een werkelijkheid. Een relatie met de levende God. Maar sinds die tijd worden de Joden beschuldigd van de godsmoord. Maar kijk, in de kerk woog heel zwaar het feit dat het vrederijk niet gekomen was. Wij hebben God weggejaagd. Dat heeft de kerk gedaan en de samenleving. Dat is gebeurd in de tijd van keizer Otto de Eerste en de Tweede en de Derde en daarvoor Karel de Grote. Karel de Grote was ook geen lievertje hoor. En die heeft ook nog gezondigd. Otto de Derde was een veel vromere man. Otto de Derde, de laatste Otto, als je toch dat boekje haalt, zullen we het wel tegenkomen in de beschrijving van zijn leven. Otto de Derde heeft publiekelijk boete gedaan voor de zonde van de samenleving. Dan was hij keizer, hè. Hij is afgedaald in de graftombe van Karel de Grote. In Aken, in de dom van Aken, waar hij is opgebaard. Zittend overigens, niet liggend. Want daar was hij te hoogmoedig voor. Hij bleef de keizer ook na zijn dood. Hij is zittend opgebaard. En wat Otto gedaan heeft, is het kruis afhalen van Karel de Grote. Heeft het om zijn eigen nek gehangen vlak voor het jaar 1000. En is zo publiekelijk naar buiten getreden om te belijden de schuld die Karel de Grote en heel het Rijk op zich geladen heeft ten aanzien van de levende God. Wij hebben gezondigd. Het was een boetedoening. Het was een soort Danielsgebed. Ik heb gezondigd. En mijn voorvader en mijn vaderen. Wij hebben gezondigd. Wij zijn schuldig voor u. Dat heeft Otto de Derde gedaan. Indrukwekkende man. En hij heeft gebeden om de genade over de samenleving. Of het oordeel van God nog mocht worden uitgesteld. Zo is dat in het jaar 1000 gebeurd. Hij is in 1000 zoveel, 2 of 3 of zo, is Otto de Derde overleden. En kwam er een eind aan de Otto's. Dus het Rijk ook verder uit elkaar gevallen. Maar in dat Romeinse wereldrijk, zeg maar, het Romeinse wereldrijk zoals dat toen bestond, was daar het schuldbesef dat wij God hebben weggejaagd. Het besef van de godsmoord. En wat ze eigenlijk gedaan hebben vanuit de kerk en de kruistochten is die schuld op de Joden gelegd. Zij moeten ervoor boeten. Zij hebben het uiteindelijk gedaan. En dat is heel ernstig. En dat is gebleven eigenlijk tot op vandaag. Wij hebben een verschrikkelijke antisemitische cultuur ontwikkeld in Europa. En die hebben de Arabieren later overgenomen. Ik bedoel, de islam is ook niet pro-Joods. Joden zijn varkens en zwijnen. En christenen zijn apen. Staat in de Koran. Mijn kleinzoon wilde het niet geloven. Ik heb het hem laten lezen. Nou gelooft hij het wel. Dat staat. Dat staat er echt. Maar die Jodenvervolging is toen eigenlijk al begonnen. Dan is men, dat is een woord, hè, dat is een Duits woord, die, op die onderste regel, werden de Joden genoemd, die Talmud-Joden. De Joden van de Talmud. En de Talmud is een hele grote, uitgebreide beschrijving van de Joodse religie. En dat is door de professor August Reuling, dat ziet u erbij staan, die in de jaren 30 dat heeft opgeschreven van de vorige eeuw en deze eeuw. Daar is het Europese antisemitisme uit voortgekomen. Uit de werken van deze professor August Reuling. Het was een soort Hitler, maar dan zonder militaire macht, maar met zijn pen. De Jodenhaat die in de Arabische wereld leeft, die putte voortdurend uit dit soort werken en uit dit soort geschriften. Dat is heel interessant. De Talmud in Europa, want het gaat over de Europese Joden, dat is de volgende dia. Dat zijn hele dikke boeken, 36 heb ik hier opgeschreven. En dat de Talmud, de Joodse geschriften, werden voortdurend door de kerk tegen de Joden gebruikt. Door pausen, door bisschoppen, door theologen, filosofen, al vanaf de 9e eeuw. Bij de ontwikkeling van die van het antisemitisme in Europa is dat gebeurd. Er is een heel dik boek over verschenen, dat kun je niet op Google vinden. Dat is een pil van een boek van 1200 pagina's, meen ik, of nog meer, 1400. Een geschiedenisboek over het Europese antisemitisme, opgeschreven door een professor, wiens naam ik nu eventjes kwijt ben. Maar mijn vrouw zegt altijd, dat is de leeftijd, dat is niet zo erg. Maar het is een pil van een boek, maar het is een zeer gedocumenteerd boek over het antisemitisme. Wat een ontzettend wetenschappelijk, tussen aanhalingstekens, wat een wetenschappelijke filosofie dat is, om uiteindelijk de Joden geen plek onder de zon te gunnen, maar hem uit te roeien. Diep, diep ingrijpend. Het zit in ons allemaal, maar het is door deze professor in de theologie, Jansen, niet te verwarren met Hans Jansen, die Arabist is. Dit is een professor Jansen, dat is zijn naam, hoe kan het ons schieten? Ik bedoel, Jansen, dat is de meest voorkomende naam in Nederland. Maar die professor Jansen, die heeft dus dat boek geschreven. Een prachtig boek. Nou, uitgaande van die eerder genoemde werken, ook van die professor Reuling, heb je gekregen de protocollen van de wijzen van Zion. Dat is ook in de 19e eeuw, in 18 zoveel, in Rusland opgeschreven. In Europa dus. In de 19e eeuw. Wat vandaag in de geschriften van de Palestijnen en van de Arabieren en de islam is terug te vinden. Een verwijzing daarnaar. Een verwijzing naar deze protocollen van de wijzen van Sion vind je ook in het handvest van Hamas in Gaza. Nu komt het al een beetje dichterbij, hè? Ik bedoel, we moeten de geschiedenis kennen. Als we de geschiedenis kennen, begrijpen we niet hoe we vandaag, hoe de wereld vandaag in elkaar steekt. En daar vinden we dat dus. En dat is, ook dat heeft een oude traditie. Het wordt als waarheid wordt het verkondigd. Maar de man die het opgeschreven heeft, heeft uiteindelijk gezegd, en het gaat ook over dat christenen, dat joden het bloed van geslachten, kinderen van christenen drinken bij hun feesten, bij hun joodse feesten. Ja, de meest verschrikkelijke dingen, ik ga u allemaal besparen, maar de meest verschrikkelijke dingen lees je daarin, met afbeeldingen ook. En dat wordt vandaag nog steeds dus gehanteerd om de jodenhaat te sanctioneren. Mm-hmm. En vanaf de renaissance in de 15e eeuw en de verlichting in de 18e eeuw heeft dit steeds een herleving meegemaakt, deze geschriften en dit antisemitisme voor het Europa, het moderne Europa waarin wij vandaag leven en waaruit voortgekomen is Adolf Hitler. Dat heeft een lange voorgeschiedenis. En die lange voorgeschiedenis staat allemaal in de geschriften en in de archieven. Is deze jodenhaat ontstaan. En zoals gezegd, het is nu voor de islam de grootste bron om de jodenhaat te sanctioneren. Hitler heeft gezegd, toen de kerk bij hem kwam, toen een aantal theologen bij hem kwam om te klagen over zijn antisemitisme. Hitler heeft gezegd, ik doe niet anders dan in jullie kerkelijke geschrift en in jullie theologie al beschreven staat. Dat zei Hitler. Mooi nagaan. Daar komen wij uit voort. Ook evangelische christenen komen uit zo'n kerk voort waar dit allemaal gebeurd is. Maarten Luther heeft een enorme hoeveelheid jodenhaatteksten op zijn naam staan. Kun je ook allemaal vinden. Hij schuwde grove woorden ook niet. Hij heeft dood en verderf gezaaid over de joden. In de bewoordingen die hij daartoe gebruikte. En dan hebben wij de Lutherdag. Ik schaam me dood dat ik soms christen ben. Want waar komt dat vandaan? Want dat komt uit al die oude geschriften. Komt dat. En dat is allemaal mogelijk geworden. Ook omdat christenen ongeïnteresseerd zijn in hun eigen geschiedenis. Daar komt het uit voort. Het komt voort ook uit de zonde van de mens natuurlijk. Het koninkrijk is dus niet gekomen in het jaar 1000. En de kerk is voortgestrompeld van de ene vergissing theologisch in de andere. En dan gaan we even naar de volgende dia. Dat koninkrijk, dat was niet gekomen. En dat koninkrijk van in het jaar 1000, zou je kunnen zeggen, is de god van de cultuur doodgegaan. De god van de cultuur. De god van de ecumene. De God die zo in het algemeen door het volk werd geloofd. Die God. Ik bedoel, hebben we ook vandaag. Hè? We hebben ook vandaag een cultuurgod. Dat is een God met een kleine g. Dat zijn die mensen die zondags in de kerk zitten, maar die eigenlijk niet weten wat het christelijk geloof inhoudt. Als je het ze vraagt, zeggen ze, ja, ik weet het niet. Ja, dan kom je later misschien in de hemel. Zoiets. Dat is soms het enige antwoord wat je krijgt. En die God is een cultuurgod. Dat heeft de Heere God ook allemaal toegelaten hoor. Dat is zijn genade. Ik bedoel, deze wereld wordt niet theocratisch bestuurd. Deze wereld is gegeven in de handen van de vorst der duisternis. Dat heeft de Heere God gedaan. De Heere God heeft de volkeren de afgoden gegeven. Toegestaan dat ze de afgoden gingen dienen. Om nog een klein beetje aan wetgeving mogelijk te maken binnen de wereld van die afgoden. Want zijn geboden wilden ze niet. Maar één volk had hij uitgekozen en dat was het Joodse volk. En dat Joodse volk heeft hij zijn geboden gegeven. En een afschaduwing daarvan vinden we soms terug in allerlei afgodendiensten van de heidense volkeren. Maar de Heere God heeft ze toegestaan dat de heidense volken zich neerbuigen voor de afgoden. Staat in uw Bijbel. Voor zon, maan en sterren, voor afgoden die ze gemaakt hebben van goud, zilver en koper en hout enzovoort. Al die afgoden, achter die afgoden staat de vorst der duisternis natuurlijk. Dat zijn de goden in de hemelse gewesten. De goden, weet je nog, daar hebben we het vorige keer over gehad. Er is niet alleen het zichtbare, er is ook die onzichtbare wereld. De wereld van de goden. En God zal straks recht spreken over de goden in de hemelse gewesten. In die werkelijkheid leeft deze wereld vandaag nog. En dan de cultuurgod van Europa, die stierf in de middeleeuwen. Dat is heel indrukwekkend als je nou nog weer in de kunstgeschiedenis zou duiken. Kijk, want een kunstenaar die geeft altijd een blik in de werkelijkheid zoals die is. Daarom is kunst iets geweldigs. Karel Appel, die kennen we allemaal, hè? Karel Appel, die heeft gezegd, schilderen is voor mij vernietigen. Hij leeft niet meer, maar wel zijn schilderijen achtergelaten. En als je schilderijen ziet, dan is het, als je een mens schildert, dan zie je daar een been en daar een oog en dan ook nog een opengesperde mond en verschrikkelijke opengesperde ogen vol van angst. Want dat is Karel Appel geschilderd. De verbrokkeling van de samenleving, de verbrokkeling van de mens, het uiteenvallen van alles in deze cultuur en in deze wereld, heeft hij geschilderd in de jaren 60 en 70. Want Karel Appel had iets profetisch, net zoals zoveel andere kunstenaars iets profetisch hebben. Nietzsche heeft verklaard, God is dood. U weet, Nietzsche is overleden in het jaar 1900. Dus hij leefde in de eeuw daarvoor, voordat de 20e eeuw begon, had Nietzsche geleefd in Duitsland. Nietzsche heeft de term God is dood uitgevonden en ingevoerd. Maar voor Nietzsche was dat niet de God van de hemel, maar dat was de cultuurgod van Europa. De cultuurgod van Duitsland. Begrijpt u het? Zijn jullie er nog? Ben je nog bij de les?
Ja.
Oh, dan is het goed. Ja, jullie zeggen niks. Oh, hier draait de radar, dat is een goed teken. Ja, probeer het zo eenvoudig mogelijk te zeggen. Geef niet op. Geef niet op. Ja, nou, we hebben ook nog over de geschiedenis, hè. Nietzsche die dus in 1900 overleed. Nietzsche was een grote filosoof. Die de term God is dood. Er hebben veel hervormde, gereformeerde predikanten ook in de 20e eeuw heel erg gepredikt. Dat goddeloos. Maar als je Nietzsche zijn gedicht leest na de dood van God in zijn geschriften, dat kun je niet met droge ogen lezen. Welk een rampspoed er over de wereld komt nu God dood is. En wat is er over de wereld gekomen in de 20e eeuw? Twee wereldoorlogen. Met miljoenen doden. De uitroeiing van de 6 miljoen Joden. In de goddeloze wereld. Waarvan Nietzsche gezegd heeft, God is dood. En waarvan christenen zijn daar woedend over geworden. Hadden ze maar een beetje beter geluisterd. De profeet in de kerk die heeft zijn mond gehouden. Maar de profeet in de wereld die zwijgt niet. En die heeft dat aangekondigd. En dan schrijft hij nog een verhaal dat hij met een lamp het dorp ingaat. En daar zitten de mannen aan bier en zitten te dobbelen en zo op het plein in het dorp. En dan loopt hij daar op klaarlichte dag met een brandende lantaarn. En dan zeggen ze, Nietzsche, wat ben je aan het zoeken? Ja, ik ben God aan het zoeken. Ben je God? Ja, God is weg. God is dood. En die mannen die lachen en die nemen nog een slok bier. En Nietzsche gaat weg. Bedroefd. In pijn. In moeite. God is dood. En we hebben het niet opgemerkt. Het is aan ons voorbij gegaan. Dat is de tragiek waarin wij leven. We hebben het vandaag over de komst van het koninkrijk. En het goede nieuws is dat het koninkrijk komt. Maar het moet zich baanbreken door deze werkelijkheid. Als we nog even teruggaan naar dat koninkrijk dat had moeten komen. De cultuurgod van Europa was dood. Het lege graf was in Jeruzalem. Dat geloofde de kerk in die tijd ook nog. En daarom trokken veel christenen naar Jeruzalem uit Europa om pelgrimsreizen te maken. En Constantijn de Grote die heeft een grote kerk laten bouwen, de Heilige Grafkerk in Jeruzalem. Moet je maar eens kijken, het is een Romaanse kerk met dikke muren en kleine ramen. Want in die tijd was dat zeer actueel. En toen het lege graf, zei ik al. Maar toen kwamen er voor die pelgrimsreizen naar Israël, naar het beloofde land, naar Palestina, wat het vanaf die tijd, vanaf de tijd van Constantijn, zo ging het land toen heten. Toen waren er islamitische strijders en terroristen die de toeristen beroofden onderweg en ze vermoorden. Dat is een van de oorzaken van de, ik zeg niet de oorzaak, maar een van de oorzaken van de, hoe heet het, de kruistochten. Om de route naar het beloofde land ook vrij te maken van dit soort terreur. En dan zeggen ze nu, ja, de pel, hè, dat zegt de moslim, als je vandaag met een moslim praat, dan zal hij je zeggen, ja, maar de kerk met de kruistochten, die hebben, ik weet niet hoeveel moslims vermoord. Ja, maar dat heeft wel een achtergrond. En je bent als christen verplicht die achtergrond te kennen. En die achtergrond was de terreur op toeristen die het lege graf wilden zien. Die nog iets houvast wilden hebben aan het christelijk geloof. Nu God weggegaan was uit de samenleving, was het lege graf nog een bewijs van Gods almacht. En deze mensen, zei ik al, werden door de islamieten onderweg beroofd en niet zelden vermoord. En de Jeruzalem-pelgrims begonnen zich dan ook te bewapenen. Die gingen met wapens op reis. Dat was natuurlijk niet zo christelijk, maar het was wel nodig voor je eigen veiligheid. En later zijn daar dus de kruistochten aan toegevoegd. En de kruistochten, uiteindelijk was dat met het antisemitisme dat al opgekomen was. Niet alleen de dood voor de islamieten, maar ook voor de joden die men tegenkwam. En als we dat nog gaan doen, dan gaat het godsrijk komen. Nou, dan gaan we nog even naar de volgende dia. En nu komen we bij vandaag. En wat zien we dan in de samenleving? Er is een scheiding gekomen van kerk en staat, weet je wel. Dat was al in het jaar 1000. Wetenschap en geloof worden uit elkaar getrokken. In de Franse revolutie zien we de scheiding van de kerk en de staat. Daar krijgt het politieke invulling. En we zien in de wereld van ons allemaal een scheiding van de schepper en de schepping. En dat is het laatste wat gebeuren moet voordat heel deze werkelijkheid aan zijn einde komt. De natuur wordt een beheersbaar object in het denken van de wetenschap. Is niet langer de wereld van God, maar is de wereld van de dingen, zeg maar. De wereld van de dingen. Het enige wat daaraan geestelijke werkelijkheid is, dat noemt men energie. Ja, wat het is weet men ook niet, maar men moet een verklaring vinden voor de evolutie en het in gang zetten van een proces in de natuur. En dat noemt men dan energie. Toen is men gekomen tot de Big Bang theorie, de evolutietheorie, weet je wel, een knal, een bliksemflits van de hemel, ik weet niet precies wat men allemaal daaraan nog toevoegt. Uiteindelijk is dat dan de verklaring voor de werkelijkheid. Wij zijn aangekomen in de laatste fase van de werkelijkheid en van het menselijk bestaan. Hoort u wat ik zei? De laatste fase van het menselijk bestaan. Daar zijn wij aangekomen. Daar leven wij vandaag in. Het enige wat nog moet verdwijnen is, de laatste resten van God moeten nog verdwijnen. Als er God is die mens is, dan mag het nog wel, een vergoddelijkte mens. Daar kunnen we nog mee leven. Daarom heeft Hitler de Übermensch bedacht, in het nazidom, de Übermensch. En de Übermensch is de mens die heerst over alle dingen en uiteindelijk zal de wereld niet meer terug te roepen zijn. Uit de duisternis waarin zij zichzelf heeft begeven. De wereld is doel in zichzelf geworden. De schepping heeft zichzelf geschapen. En God is weg. Dat is de werkelijkheid. Dat moeten we eerst erkennen om het ook te herkennen in moderne literatuur, in de wereld van de wetenschap en in de wereld van de theologie. Het kan zelfs zo zijn dat er een dominee op de kansel staat die op de paasmorgen zegt: de Heer is waarlijk opgestaan, Maar als je hem dan vraagt, van als u nou een foto had kunnen nemen op de paasmorgen daar in Jeruzalem, had u dan het lege graf kunnen filmen? Nee, natuurlijk niet. Want daar geloof ik niet in. Uit het recent onderzoek is gebleken dat 1 op de 6 predikanten niet gelooft in het bestaan van God. Dat is toch ernstig? Dat is toch heel ernstig? Maar ja, wat moet hij dan preken op zondag? Nou, gewoon in dezelfde terminologie. Mensen horen het toch niet? Maar de prediking is natuurlijk krachteloos. Ons geloof is gebaseerd op de feiten van de Bijbel. Op de feiten van het godsbestaan. Op de persoon van Jezus Christus, een levende persoon die dood geweest is en levend is geworden. Op de derde dag. Maar de wereld is op weg, hou je vast, naar de grote catastrofe. De volgende dia graag. Op weg naar de grote catastrofe. Want de wereld is doel geworden in zichzelf. De schepping heeft zichzelf geschapen. En we leven nu in een wereld van het hier en nu. Het hier en nu. Dit is het en meer is er niet. Dat is toch sneu, hè? Dat is toch ernstig? Maar weet je, in het jaar 1000 waren de mensen er nog ongerust over. En verdrietig. Maar nu halen mensen hun schouders op. Interesseert mij geen fluit, zeggen ze. Als je een modern mens vraagt van ja, aan het einde van je leven ga je dood. Ja, nou ja, ga je dood. Ik had een atheïstische buurman die zei ja, dan ga je de oven in en weg. Einde. Einde verhaal. Dat heeft hij nu ook alweer 2 jaar achter de rug. Ik weet niet waar hij is. Maar zo denkt men. Zo denkt men vandaag. Het is hier en nu. En wat we zien in de 20e eeuw is de opkomst van de industriële revolutie, van de massaproductie en van de massamens. Dat is een hele wonderlijke ontwikkeling geworden. De theorieën van Karl Marx, het is buitengewoon interessant om je daarin te verdiepen, hoe de kijk was op de wereld, hoe over het algemeen de mens geloofde in de vooruitgang. Het was een algemeen vooruitgangsgeloof. Toen kwam de Eerste Wereldoorlog, dat paste helemaal in het plaatje van de 20e eeuw. Die wereldoorlog die moest er komen. Die werd met vreugde begroet in Europa. Dat er oorlog kwam. Als je wat meer wil lezen, zei ik al, dan kun je naar de Bieb gaan. En neem dan het boek van Geert Mak in Europa. En dan lees je vooral over de Eerste Wereldoorlog, waar we heel weinig van weten. Omdat wij neutraal waren en niet betrokken waren in de strijd van de Eerste Wereldoorlog. Maar het is buitengewoon interessant om te zien hoe de wereld klaar was om oorlog te voeren. Dat uiteindelijk 17 miljoen doden heeft gekost. Nou ja, ach, daar halen we ook onze schouders voor op. Wie zegt dat nog wat? 17 miljoen? Ja, 17 miljoen doden. Het was weg uit de sleur, weg uit de leegte, want het was een lege wereld geworden. Er was niets meer om voor te leven. Er was geen enkel doel meer. Alles was leeg in de geest en in het hoofd van de mensen. Dus vandaar die oorlog. En dan komt de oorlog als bevrijder. Nou, dat is de Eerste Wereldoorlog, daar is hier van over te vertellen. Dat ga ik nou vanavond niet doen, want mijn tijd schiet aardig op. Hoeveel heb ik nog? We hebben geen koffiepauze, hè? Half uur. Oh. Redden jullie het nog, een half uur?
Ja, hoor.
Nou. Dan komt de Eerste Wereldoorlog. En dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Dan neemt Frankrijk de leiding bij de vrede van Versailles. Weet je wel, dat heb je vroeger op school geleerd. En wat gebeurde bij de vrede van Versailles, bij het verdrag van Versailles? Dan wordt een heel volk, het Duitse volk, wat natuurlijk de Eerste Wereldoorlog heeft aangezwengeld. De Weimarrepubliek. Dan worden de Duitsers worden gekneveld. Zodat heel het volk verstikt in totale armoede. En geen kant meer op kan. Dat is een verschrikkelijke tragiek geworden in Europa. De volgende tragiek. Je kunt erop wachten. En dat is gebeurd. En toen kwam Hitler, Adolf Hitler op. Het was een opgemaakt bedje waar hij op kwam. Hij zei tegen de Duitsers, dit is wat er gebeurd is. En we moeten uit deze ellende terugkomen. En wat ook opkwam was natuurlijk de Übermensch. Het zuivere ras. En daar heeft Hitler gebruik van gemaakt. Wij moeten het zuivere ras, de Ariër. Dat vindt zijn wortels in de evolutietheorie van Darwin. Darwinisme en nazidom liggen heel dicht bij elkaar. Sterker nog, Darwinisme en de Holocaust liggen heel dicht bij elkaar. En vandaag als je dat aan het publiek zegt, dan word je bijna gestenigd. Maar dat is de werkelijkheid. Het zuivere mensenras moest er komen. Er kwam een nieuwe zingeving voor Europa toen. En de mensen massaal op Hitler gestemd. Nou, we weten allemaal wat het gevolg is geweest. Maar die gedachte is niet weggegaan. Die gedachte dat er een nieuwe impuls aan de wereld, aan Europa moet worden gegeven, die is blijven bestaan. En wij kregen dan steeds meer te horen over het Europese vrederijk. Dat is wat Hitler zei. Hij had het over zijn 1000-jarig vrederijk in Europa. Maar dan moest je natuurlijk eerst de Joden vermoorden. Want die pasten daar niet bij. Want het vrederijk komt door het Joodse volk. Het vrederijk komt vanuit Jeruzalem. Het vrederijk komt als de vredevorst straks terugkeert naar Jeruzalem. Dan komt het vrederijk. En veel evangelische, reformatorische en katholieke christenen hebben dat uit hun theologie weggestrapt. Die willen wel het koninkrijk, maar die willen liefst een Judenrein koninkrijk. U weet wel, dat woord Judenrein, dat werd op allerlei dingen geplakt. Bijvoorbeeld op een restaurant. Een restaurant was Judenrein in de jaren 30. Er waren hier geen Joden. Oh, dan kunnen we daar tenminste rustig eten. Zo erg was het. Wat een vernedering. Moet je even nagaan. Een Joods meisje aan vader vraagt. Wat betekent dat? Juden. Wij zijn toch Juden? Wij zijn toch Joden? En dan moest de vader dat uitleggen aan zijn dochter. Of aan zijn zoon. Verschrikkelijk. Wat een tijd. Probeer het eens in te leven. Wat dit allemaal geweest is aan vernedering. En dan komt daar de geweldige massapsychologie van Adolf Hitler. En dan komt er naar de volgende dia de doodscultuur. De doodscultuur komt steeds meer in beeld. De mens is alleen nog een ding. De mens is alleen nog een lichaam. Weet je nog hoe dat boek heette? Wij zijn ons brein. De bestseller van vorig jaar. En misschien wel de bestseller ooit in Nederland. Wij zijn ons lichaam en meer is er niet. En de wereld van de wetenschap en de techniek begint steeds meer de trekken te vertonen van Babel. Van het goddeloze Babel. En kijk, in de 1500 jaar theologie die er achter ons ligt, is het zo geweest dat wij op deze wereldse cultuur hebben een kerktorentje gebouwd. Op de toren van Babel hebben we nog een kerktorentje neergezet. Om te denken, om onszelf te misleiden, alsof deze cultuur christelijk is. Wij hebben deze cultuur christelijk gemaakt. Ik ben nog opgegroeid bij de gedachte, bij de theologie en bij de uitleg van de Bijbel, dat het evangelie is als een zuurdeesem dat de hele wereld doortrekt en uiteindelijk zal alles christelijk worden. En dan is het rijk van God gekomen. Dat is de Kingdom Now theology, die in evangelische kringen overal de kop opsteekt, maar mensen horen het niet en ze zien het niet. En dat is nog veel ernstiger. Dat we niet zien wat er gebeurt. Omdat we het verleden niet kennen en we kennen de toekomst niet vanuit de Bijbel. God gaat een heel andere weg. Hij gaat het koninkrijk brengen. Niet door Babel te redden, maar door Babel te vernietigen. Want er komt een dag dat er een steen zonder toedoen van mensenhanden, die vier wereldrijken, met die geweldige geestelijke impact op de wereld waarin wij leven, met name ook op Europa, uiteindelijk zal vernietigen. Die wereld waarin we leven is de versekste samenleving. Want als de mens geestelijk is uitgekleed en ontdaan van geestelijke waarden en normen, is het laatste wat hij doet dat hij ook zijn peren uittrekt. Dat is het laatste. En dat zie je tegenwoordig overal. Zet na 12 uur de televisie aan en je ziet overal hoeren op de televisie. Je kunt zo even bellen en dan komen ze nog langs ook. Ja, dat is maar een momentopname hoor. Dat is maar een momentopname. Dat wilde Asscher graag. Maar die zit nu in Den Haag. Nee, ze willen de vrouwenhandel inperken. Want die zit daar natuurlijk achter. Een hele wereld van criminaliteit achter. Maar het is de lichamelijkheid van de mens zonder ziel. Wij zijn ons brein. Wij zijn niet meer dan een ding. En als je dat nou maar genoeg hoort, dan ga je het nog geloven ook. Maar dit is de cultuur, zonder dat het uitgesproken wordt, is de cultuur waarin wij allemaal opgroeien. Waarin onze kinderen opgroeien. Waar onze jeugd gevormd wordt. En daarom is het ontzettend belangrijk dat jonge mensen bijbelstudie krijgen. Niet alleen met liedjes van Jezus houdt van jou. Dat is natuurlijk zo waar als ik weet niet wat. Maar geef ook eens een beetje roggebrood met spek. Aan jonge mensen. Ook als het over bijbelstudie gaat. Want jonge mensen willen graag horen hoe het met deze wereld gaat. Ik was ergens, naar een hele groep jonge lui in een gemeente. En toen heb ik gezegd, moet ik spreken over Efeze 2, over het wonder van de Heer Jezus en zijn redding. Of moet ik spreken over Daniel 2, over de wederkomst van Christus en alles wat daarmee samenhangt. En ze kozen allemaal voor dat laatste. Voor het profetisch woord. Want ze wilden horen wat er in de wereld, kunnen we in deze wereld nog leven met de Bijbel in onze hand. En de Bijbel in onze hand betekent dat als we het profetisch woord kennen, dat we een Bijbel hebben die relevant is voor deze wereld. Als je geloof niet meer is dan Jezus redt, er is een spotliedje opgemaakt ooit een keer, hè? Alle mensen opgelet, Jezus redt. En dat is het evangelie, de straat-evangelisatie. Nou ja, voor mij mag het hoor, maar er is zoveel meer. We zijn de academie, we zijn de universiteiten uitgevlucht. De wereld van de wetenschap en de techniek zijn uitgevlucht. Ja, er zijn er nog een paar gelukkig. Professor Schuurman, maar die is ook al oud geworden en hij heeft ook al opvolgers gelukkig. In de wereld van wetenschap en techniek, waarin men de Bijbel volop aan het woord wil laten. Dus er is nog wel het een en ander gelukkig, ook in ons land. Maar het merendeel is de weg kwijt. Het merendeel heeft hier totaal geen weet meer van. En wat krijg je dan? Dan krijg je de porno-industrie. Een geweldige industrie. De computerman die zei tegen mij, 90% van het computergebruik van mijn klanten, en ik heb een hele grote kring van klanten, 90% van het computergebruik is pornografie. En de Bijbel waarschuwt er op ontzettend veel plekken tegen. Hè? Het is bij ons vertaald met het woord hoererij in het Nieuwe Testament. Het woord hoererij is in het Grieks porneia. Komt pornografie vandaan. Porneia. Dat is de werkelijkheid. En er stond van de week in het Reformatorisch Dagblad dat ook christelijke studenten ontzettende moeite hebben om zichzelf te verlossen van de pornografie. Nou, ga er maar aan staan. Dat is de werkelijkheid. Moeten we die jonge lui daarom veroordelen? Nee, helemaal niet. Al die mannen en die jongens die daar allemaal, meer dan vrouwen. Vrouwen is iets minder. Maar dat komt ook snel op hoor. In deze samenleving. Hè, dus we zijn een slaaf geworden van de porno-industrie. Abortus en euthanasie heb ik al gehad. En in Auschwitz stierf het christendom. Dat was een uitspraak van Edie Wiesel. Ik denk dat ik hem al geciteerd heb vorige keer. In Auschwitz is het christendom gestorven, niet het jodendom. Dat is een ontzettende diepe doordenker. In Edie Wiesel in het boek De Nacht. Dat gaat over Auschwitz. Maar Israël leeft. Kijk, het is een teken van hoop in deze wereld. Onze goede vriend Shlomo Ben Amon. Hij is enkele jaren geleden overleden. Hij was een overlevende van een van de vernietigingskampen in Duitsland. Een Jood uit Timisoara oorspronkelijk, Roemenië. En hij sprak iets van 8 talen of zo, geloof ik. Roemeens en Hongaars en Hebreeuws en Engels en Frans en Duits. En ook redelijk goed Nederlands. In ieder geval, die zei, kijk, Israël is een wonder van God. Hij zei, ik ben zelf een Jood. En je kent me lang genoeg om te weten dat ik niet leid aan hoogmoed. Dat ik dankbaar ben dat ik het vernietigingskamp heb overleefd. Maar toen de Sovjet-Unie vrede sloot met Israël, en er een ambassade van de Sovjet-Unie kwam in Jeruzalem, toen hezen we daar de Sovjet-vlag, en we hezen de Israëlische vlag. Het volkslied van de Sovjet-Unie en het volkslied van Israël werd gespeeld. En er waren 2 vlaggen. 3 weken later stortte de Sovjet-Unie in. En toen kwam de vlag naar beneden. En nu hangt er alleen nog maar de Israëlische vlag. Dat is het wonder van God. Rijken gaan voorbij. De wereld stort in. Zo'n machtig blok als de Sovjet-Unie. Maar Israël is er nog. Israël is het volk van God. Het teken van de komst van het koninkrijk is het herstel van het volk van de Joden. Het herstel van Israël. En dan dienen zich in die eindtijd, dienen zich 2 rijken aan. Ga naar de volgende dia als je wilt. Dan dienen zich 2 rijke koninkrijken aan. Het koninkrijk van de antichrist en het koninkrijk van Christus. Het koninkrijk wat we ook noemen het vrederijk. De gemeente mag al weten deel te hebben aan dat koninkrijk via haar hoofd. Het hoofd van de gemeente is de Heer Jezus Christus. En de wereld ziet straks de anti-Jezus, de anti-Christ. Dat is het, de anti-Jezus. Klinkt een beetje anders, maar er is misschien toch wel een grote hulp. En dat zal uiteindelijk de vernietiger zijn. En Israël ziet straks Yeshua Messias, zijn koning. Israël zingt de koning komt. En wij zingen de heiland komt. Hij is niet de koning van de kerk. Hij is niet de koning van de gemeente. Hij is het hoofd van de gemeente. En wanneer ben je nou deelgenoot van Jezus? Als je deel bent van zijn lichaam. Als je deel uitmaakt van het lichaam van Christus. Want samen, het hoofd en het lichaam, zijn samen de complete persoon. En het gaat erom dat we biddend waken en wakend bidden. En bidden om een helder inzicht in het feit, hoe zijn we nu verbonden aan de Heer Jezus? Dat is de vraag. Hoe zijn we verbonden? Ja, door het geloof. Ja, maar dat moet je handen en voeten geven. Dat is meer dan Jezus redt. Hoe mooi dat ook is. En waar. Maar het gaat dieper. Het reikt tot in de diepste vezels van ons bestaan en van ons denken. En niet voor niets is het Griekse woord voor bekering metanoia. En dat betekent anders denken. Wij moeten geheel veranderd worden in ons denken en in onze kijk op de wereld waarin wij vandaag leven. Er komen dus 3 dingen aan. Het koninkrijk van Christus komt, het rijk van de antichrist komt, maar er komt ook een hersteld Israël, komt er ook aan. In Psalm 90, gaan we naar de volgende dia als je wilt. In Psalm 90, daar lezen we dit. We zijn met 89 begonnen, dus we zitten er nog dichtbij. Psalm 90. Dat is een gebed van Mozes, de man God. Daar staat: Heere, gij zijt ons een toevlucht geweest, van geslacht tot geslacht. Eer de bergen waren, eer de bergen geboren waren, en gij de wereld had voortgebracht, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijt gij God. Kijk, dat is zo'n geweldige geloofsverklaring. En dat begint met het woordje Heere in je Bijbel met kleine letters. Zie je dat staan? Ja, op de dia staat het fout helaas. Nou nee, op de dia staat het toch nog wel goed. Ga ik straks uitleggen. Vers 1. Daar staat, Heere, gij zijt ons een toevlucht geweest. Daar staat met kleine letters, hoofdletter H. En dan verder kijk ik naar die E en naar die R. Dan zie je dat het kleine letters zijn. Heb je dat gezien? Ja, als je geen Bijbel bij je hebt, ja, dan ben je nergens. Dan ben je kompas kwijt. Maar jullie hebben een Bijbel. Staat het met kleine letters? Hoofdletter H natuurlijk. Maar verder kleine letters. Bij wie niet? Bij iedereen. Al gelukkig. Daar staat het woordje Adonai. In het Oude Testament, als er in de grondtekst staat Adonai, die naam kennen we allemaal, dat is vertaald met Heere. Maar staat het met hoofdletters afgedrukt, dan staat er het woordje Yahweh. Ja, in het Oude Testament. Dan staat het altijd met hoofdletters. Oké? Okay? In Psalm 90 zal het ook nog wel een keer staan met hoofdletters. Vers 13. Keer weer, o Heere. En daar staat het met hoofdletters. Ja? En daar staat het woordje Yahweh. Dat moet je goed onthouden. Dat is heel belangrijk namelijk. Dat geeft soms een heel ander licht op de tekst die je aan het lezen bent. Als je weet of er Yahweh staat of Adonai. Maakt dat dan uit? Nee, ze zijn één. God de Vader en God de Zoon zijn één. God de Vader met de naam Yahweh en God de Zoon met de naam Adonai, die zijn één. Maar nogmaals, Adonai, dat is de oud-testamentische naam van de Heer Jezus. Als je een paar bladzijden doorbladert naar Psalm 110, en dan komen we zo terug bij Psalm 90. In Psalm 110, daar lees je, al dus luidt het woord des Heren, met hoofdletters, tot mijn Heren met kleine letters. Ja? Dus de Heren spreekt daar tot de Heren. Letterlijk vertaald, Yahweh spreekt daar tot Adonai. Want dat tweede woordje Heren staat met kleine letters en daar staat Adonai. Gezien? Al dus luidt het woord des Heren, er staat ook nog een N achter. Maar dat is een grammaticale kwestie, hè? Dat is tweede naam als N. Je kunt ook lezen, al dus luidt het woord van de Heere met hoofdletters, maar zonder N. En daar staat dus Yahweh, tot mijn Heer. En wat zegt de Heere dan? Wat zegt Yahweh tot Adonai? Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Dat gaat namelijk komen. Als het koninkrijk komt, dan zal alle vijandschap zijn uitgeroeid en weg. Het is een profetische psalm, Psalm 110, een profetische psalm van de komst van de koning der koningen, namelijk de Heer Jezus Christus. Oké, dus Adonai, hè, goed onthouden. Staat fout op de dia hier, op de PowerPoint, zal het veranderen. Dan moeten ze het woordje Heren met kleine letters staan. Nee, het is wel goed, want ik citeer uit een andere tekst. Ik citeer namelijk uit vers 13. Dus even, maar niet op deze tekst letten. Maar we hebben het verschil gehoord, hè? Yahweh en Adonai. En wat staat hier nou in Psalm 90? Lees nog even met mij mee. Een psalm van Mozes. Een psalm van Israël. Zou je kunnen zeggen. Heere, gij zijt ons een toevlucht geweest. Van geslacht tot geslacht. He, vers 2 het einde. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zijt gij God. Adonai. Is God. Sommige vrijzinnigen die willen de godheid van Jezus willen ze afbreuk aan doen. Je hebt allerlei stromen al in het christendom. Die kun je allemaal verzamelen onder de naam vrijzinnigheid, want dat had die betekenis vroeger. Dat de godheid van Jezus niet klopt met de Bijbel. Maar hier staat Adonai, gij zijt ons God. Zie je? Dus we moeten de dingen wel op hun plaats laten staan. Er is een dominee, een heel bekende dominee, die allerlei dagboeken geschreven heeft en in veel christelijke kringen gelezen wordt als dagboeken, die ook zegt dat hij niet gelooft in de godheid van Jezus. Dus toen heb ik gezegd, dominee, u bent vrijzinnig, ik heb een e-mailtje gestuurd. Hij zei, toen kom je daar nou bij. Ik zei, nou, je gelooft niet dat Jezus God is, dan ben je vrijzinnig. Dat was tenminste 100 jaar geleden zo in de hervormde kerk. Degene die de godheid van Christus ontkende, waren de vrijzinnig. Nou ja, toen heeft hij een heleboel argumenten die niet veel hout sneden naar mij gestuurd. En ik heb hem dit soort teksten gegeven. Maar ja, het hielp allemaal niet. Het gaat erom wat je gelooft. En geloof je in de Bijbel als het onfeilbare woord van God? Of geloof je in je eigen filosofie? Op Psalm 90 vind ik een voorbeeld, een schoolvoorbeeld van de geloofbelijdenis van Jezus, van Israël, ten aanzien van de Heer Jezus. En als je nou in Israël bent, hè, stel, en je bent bij de Klaagmuur, of je bent bij de synagoge hier in, misschien heb je wel een Tiele synagoge, ik weet het niet. Hebben jullie nog een synagoge hier? Komen daar nog Joden binnen? Huh? Is een moskee? Nee, dat kan niet geloven. Een synagoge die moskee wordt. Nou, maakt niet uit. In ieder geval, in Gorinchem heb je wel een synagoge en in Amsterdam heb je verschillende synagoges. Maar of als je in Israël bent, moet je even goed opletten, hè? Ben je nog bij de les? Israël, hè? Dat ongelovige volk, weet je wel? En dan staan ze daar met hun gebedenboeken. Dan bidden ze, dan lezen ze de gebeden. Ze lezen altijd de gebeden. Ze bidden geen vrij gebed. Ja, dat kunnen ze ook wel, maar formeel zijn de gebeden, je moet uit het gebedenboek voor die dag gelezen worden. En als je nou goed luistert, dan hoor je dat ze in het Hebreeuws bidden. Maar dan moet je nog een beetje beter luisteren en dan hoor je steeds Adonai. 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 Tot wie bidden ze eigenlijk? Tot Jezus. Ja, maar ze kennen Jezus. Nee, ze kennen Jezus niet. Maar Jezus kent hem wel. Want hij is de koning van Israël. En zo zal hij straks komen. En dan zullen ze hem herkennen. De doorstokende, zegt de profeet. Maar ze bidden vandaag, al de eeuwen lang, dat Israël, zeg maar, theologisch gesproken, zeg maar, op een zijspoor is gezet tijdelijk. Maar God heeft zijn volk niet verworpen, zegt Paulus. En ze bidden tot Adonai. Al die gebeden, elke dag. Tot Adonai. Tot de Heer Jezus. Moet je in je gedachten houden. Moet je niet op straat gooien hoor. Moet je niet proberen om dat als stok te gebruiken voor een ongelovige buurman of zo. Moet je niet doen. Maar berg het in je hart. En weet dat de Heer Jezus heel dicht bij Israël is. En Israël heel dicht bij de Heer Jezus. Er is maar een flinterdun verschil tussen Jezus en het Joodse volk. Ik bedoel, verschil is niet het juiste woord, afstand. Tussen Jezus en het Joodse volk. En straks als hij komt, komt het Koninkrijk van God. Want met hem, als koning van Israël, komt ook het Koninkrijk mee. En dan staat er, wij bidden uw Koninkrijk komen. Hè? Vers 13 in die Psalm 9, dat vind ik ook zo mooi. In vers 13... Keer weder, o Heere, hoe lang nog? Ontferm u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Enzovoort. En voor het woordje keer weder, daar staat letterlijk bekeer u. Dit is een gebed dat de Heere zich bekeert. Dat de Heere zich omkeert tot zijn volk. En zijn volk gaat redden. Dat is wat er staat. Bekeer u, o Heere. En dan zal het Koninkrijk van God zal komen. En dat is de werkelijkheid van de schrift die ons dat vertelt. En er gaan duizenden jaren overheen. Vers 4 zegt, want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren. Wanneer hij is voorbij gegaan. Als een nachtwaker. Hij spoelt hem weg. Dat is waar. En vers 7... Want wij vergaan door uw toren. Zie je? Dat heeft Israël allemaal meegemaakt. Als je het nog een beetje doorbladert in je Bijbel, dan gaan we naar Psalm 126. Psalm 126. Dat wilden ze eerst als volkslied voor Israël maken. Toen is het uiteindelijk toch geworden het lied Hatikva, het volkslied van Israël. Maar aanvankelijk was dat deze psalm 126 om het volkslied te maken. De Zionisten hadden dat in hun gedachten, zeg maar. En in deze psalm lezen we: toen de Heere de gevangenen van Sion deed wederkeren, waren wij als degenen die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen, onze tong met gejuich. Toen zijn we onder de heidenen, wat zeiden ze, Israël moet weg? Nee, onder de heidenen zeiden ze, de Heere heeft grote dingen bij hen gedaan. Dat zeiden de heidenen. Ik vind het zo indrukwekkend dat de heidenen het opgemerkt hebben. Toen de Joden terugkeerden naar het land, dat God grote dingen gedaan heeft. Maar wat is de officiële theologie? Boek na boek komt vandaag weer uit. Ook op internet heb ik daar discussies al over gevoerd, maar het helpt allemaal niks. Dat de Joden als volk geen toekomst meer hebben als volk van God. En hetzelfde antisemitisme in christelijke kring heeft hier helemaal de kop opgestoken. Maar hier lezen we, toen als de Sionisten, als Sion terugkeert, als de Heere zo terugkeren, dat men onder de heidenen grote dingen heeft gedaan. Dat zeggen de heidenen van de Heere. Hij heeft grote dingen gedaan. Zeg je? Sorry.
Ik heb er nooit iets van gehoord in onze wereld, dat de heidenen nu blij zijn in Israël.
Wij zijn toch heidenen?
Op die manier, ik weet
Paulus zegt tegen de Romeinen, ik spreek tot u heidenen. Nee, ja.
Dat zeggen, het algemeen in de wereld, denk ik.
Nee, de wereld is blind en doof en dood in de zon en verlorenheid. Daar moet je niks van verwachten. Nee, de gemeente van Christus. Die het woord van God kent. Daar gaat het om. Wij heidenen zijn blij. Maar ja. Ik heb er nooit wat van gehoord in mijn jeugdjaren op de christelijke school. Helemaal geen letter. Niets over de Holocaust. Niets over de oprichting van de staat Israël in 1948. Niets over het profetisch woord. Niets in de prediking van de kerk. Niets op catechisatie. En als ik dat dan zeg, dan zeg ik, ja, je bent tegen de kerk. Ik ben helemaal niet tegen de kerk. Maar ik ben tegen dit soort verschrikkelijke dingen die er ook in mijn jeugd gebeurd zijn. We zijn horende doof en ziende blind gelaten. En daar heeft de kerk zich tot op vandaag nog niet van bekeerd. Gelukkig dat er in de PKN een speciale verklaring is ook. In de geloofsbelijdenis van de PKN ten aanzien van Israël. Een hele prachtige paragraaf is eraan gewijd. Dus ik bedoel, er zijn wel tekenen van hoop in de kerk. Maar dat het leven onder de mensen in de kerk, nou, dat is moeilijk te geloven en moeilijk te zien. Want dat is namelijk niet zo. We zijn zo lang vergiftigd met een verkeerd beeld over Israël. Laat de gemeente van Christus bidden voor het Joodse volk. Want met het herstel van het Joodse volk en met de komst straks van de grote koning naar de stad van de grote koning, Jeruzalem, zal ook het koninkrijk aanbreken. Uw koninkrijk komen. Dat is toch wat we bidden met het Onze Vader? Uw koninkrijk komen. En we zijn vandaag met tal van conferenties bezig. Krijg het allemaal via internet, krijg ik het ook allemaal. En dan lees ik het allemaal en denk ik, wat een armoede. Wat een armoede. Ja, maar als je nou dit doet, dan krijg je dat. Als je dan naar deze conferentie komt, dan gegarandeerd, dan kom je als een andere christen, kom je thuis. Vervuld met de Heilige Geest. De Heilige Geest is God. Hoe kun je dat garanderen? Hoe kun je garanderen dat je op die conferentie vervuld wordt met de Heilige Geest? Ja, zo wordt het wel verkocht. Het christelijk geloof wordt steeds meer een handelsartikel. En wie er rijk kan worden, dat weet ik niet. Maar dat velen zich eraan verrijken, dat is wel helaas een bittere werkelijkheid. Maar de gemeente van Christus, de heidenen, die bidden voor de vrede van Jeruzalem. En die roepen Israël toe, troost, troost mijn volk, zegt uw God. Dat is de boodschap die wij brengen aan Israël. Troost, troost mijn volk. Jesaja hoofdstuk 40. Dat zijn de heidenen die dat zeggen in Jesaja. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. uw leiderstijd is bijna ten einde. En de grote rabbijn Maimonides, de 11e eeuw, Joodse rabbijn, die zei, het zijn de bijbelgelovige christenen die de weg bereiden voor de komst van de Messias tot Israël. Die man had het in de gaten. Hoe wist hij dat? Uit de Bijbel. Waarom weten christenen dat niet? Omdat ze niet geïnteresseerd zijn in de Bijbel. Dat is het verschil. Maar wat deze man onderwees ten aanzien van de christenen. En dan zijn we bij de Bijbel getrouwe christenen. In de 11e eeuw. Hoort u dat ik dat zei? De 11e eeuw. Daar zei hij het. De Bijbelgetrouwe christenen zijn de wegbereiders voor de komst van de Messias tot Israël. Wilt u erbij horen? Bid dan voor Israël en het Joodse volk. Amen. Excuus dat ik het een beetje moeilijk...